Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En weliswaar, het zal lastig zijn om met een verzadigd gevoel het laatste stuk in te gaan. Ik hoop dat het nog een uurtje lukt. Maar er staat hongeren en dorsten. Wederom dus een tekort. En als je een tekort hebt, dan ga je op zoek naar verzadiging, naar vervulling. En voor de pauze hadden we het er al over. Eten en drinken is de meest basale projectie in de schepping om uitdrukking te geven aan die geestelijke dingen. Eigenlijk wordt heel de schepping in eten en drinken uitgebeeld. Het is niet veel meer. En de prediker heeft als conclusie ijdelheid der ijdelheden. Hè? Alles is ijdelheid. En het vervolg daarop is van, ja, wat moeten we dan? Nou ja, eten en drinken. Nou ja, niet alleen maar eten en drinken, want dan word je dik. Maar vervolgens gebruik je de energie die je krijgt om te kunnen werken. En als je werkt, wil je vervolgens weer eten en drinken krijgen. En ja, dat houdt zichzelf in stand zo in deze oude schepping. Maar dat hele principe werkt omdat er een balans is die vervuld moet worden. Men hongert en dorst en men moet verzadigd worden vervolgens. En alles drijft deze oude schepping daarin, naar die verzadiging. Nou, daar kun je dus in doorschieten en dat zie je dus ook in onze verwende westerse maatschappij, waarin men verzadigd wordt met van alles en nog wat. Waardoor er geen ruimte meer is voor dingen die er werkelijk toe doen. Men is verdoofd. Maar hier staat dat men zou hongeren en dorsten, niet zozeer naar de Chinees, maar naar gerechtigheid. Gerechtigheid. Honger en dorst naar de gerechtigheid. En nou ja, als je dat doet, dan staat er, dan zullen zij verzadigd worden, dan zul je verzadigd worden. Maar als ik die gerechtigheid lees, ja, dan moet ik gelijk denken aan de gerechtigheid die tot stand zou komen door Christus in de nieuwe schepping. En het is Petrus die in de tweede Petrusbrief zegt, in 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 13, dat wij als gelovigen naar zijn belofte verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En ik denk dat dat voor ons ook de drijfveer is om te naderen tot de Heer Jezus Christus. Ook bedoel, toen we tot geloof kwamen. Dat we op een of andere wijze, tenzij je nooit beter wist, maar in ieder geval een keer de conclusie trokken dat die gerechtigheid hier niet bestaat. En dat de waarheid hier ver te zoeken is. En dat deze oude schepping beheerst wordt door onrechtvaardigheid, door leugen, door zaken die krom zijn. Waarvan je zou moeten weten dat er ergens recht gedaan zou moeten worden. En die gerechtigheid die vinden we in de Heer Jezus Christus terug. En ja, als ik daaraan denk, dan kom je bij de basis van het evangelie terecht. Zoals beschreven in Romeinen hoofdstuk 1. Laten we dat dan even opslaan, Romeinen hoofdstuk 1. Wel de brief waarin het evangelie van Christus op logische, systematische wijze uiteen wordt gezet. En op het moment dat Paulus zegt dat hij daartoe apart is gezet, als geroepen apostel, in vers 1, dan zegt hij vervolgens in vers 16 van Romeinen 1 dat hij zich niet schaamt voor dat evangelie van Christus. Dat betekent niet dat hij niet durft te spreken, maar dat hij niet achterhoudt. Dat hij het niet bedekt. Want ja, dat is iets wat in ieder geval in mijn jeugd een rol speelde. Dat, ja, dan moesten we evangeliseren in het dorp. Nou ja, we wilden dat. Maar ja, wie durfde? En dan kwam het erop neer van wie durfde er op het kistje te gaan staan, zeg maar. Nou, uiteindelijk was het dan flyeren en een gesprek proberen aan te knopen. En we hadden ook zo'n soort koffiebar waar je dan kon langskomen. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Hij bedoelt dat hij de volle boodschap wil verkondigen. En niet slechts maar een deel. Zo van, nou ja, als je dit aanneemt, dan ben je gered. En voor de rest verzinnen we het er zelf bij. Nee, hij zegt eigenlijk dat evangelie van Christus, dat is veel meer dan de redding van, of dan de boodschap van redding van zondaren. Het is een boodschap juist voor gelovigen, dat degene die inmiddels behouden is, door dat evangelie ook vervolgens zou opgroeien tot zaligheid. Dus dat het kind niet slechts geboren wordt, maar dat het kind ook opgroeit tot volwassenheid. En die weg wil Paulus bekendmaken. En daarvoor schaamt hij zich niet. Die boodschap bedekt hij niet. Want, zegt hij, dat evangelie is niet zomaar iets. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En ik heb een overgeslagen omdat het er gewoon niet staat. Dat impliceert dat er meerdere krachten zijn tot zaligheid. Maar er is, als je het dan wil lezen, dan is er één kracht. Zoals er ook maar één naam is waardoor we zalig moeten worden. En waar men dat evangelie aanneemt, zal het werken, krachtig werken, tot zaligheid. Tot in de zaligheid. Nou, en dat is voor een ieder die gelooft. Altijd weer geloof op de voorgrond. Eerst de Jood en ook de Griek. Want, en daar kom je tot de kern van wat het evangelie is. Want het evangelie is niet de volvoering van de wet van Mozes. In de zin van het doen van de letterlijke geboden. Nee, de rechtvaardigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard, zegt vers 17. En niet door werken der wet, maar uit geloof, namelijk uit het geloof van Christus, kom ik nog op, en tot geloof. Want het geloof van Christus leidt ertoe dat wij ook kunnen geloven. Alleen moet je dan weten wat geloven is. En ik vervang het dan altijd door trouw zijn. Want geloven is trouw zijn. En de gerechtigheid Gods, de rechtvaardigheid Gods, wordt in het evangelie geopenbaard uit het geloof of uit de trouw van Christus en leidt tot vrucht, tot geloof van degene die tot Christus naderen. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want zo leg ik de klemtoon het liefst op leven. Velen denken dat ze eenmaal tot geloof moeten komen. En ze komen tot geloof inderdaad. Dan zeggen ze, ik heb mijn leven gegeven. Terwijl de boodschap van het evangelie is dat ja, je weliswaar tot geloof zou komen, maar de rechtvaardige zou uit het geloof leven. Dat is de bedoeling. Elke dag. En waar je dat doet, zal het evangelie werken als kracht Gods tot zaligheid. Dat is de belofte Gods die gedaan wordt. Nou, als je deze verzen tot op je in laat werken, dan zijn dat hele krachtige verzen. Maar dit wordt verder uitgewerkt in Romeinen hoofdstuk 3. Je kunt eigenlijk gewoon doorspringen naar Romeinen 3 vers 21. Dan lees ik voor het verband even vers 20. Daar staat, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden. Ik bedoel, je kunt het wel proberen, maar dat lukt niet. In ieder geval niet voor hem. Want door de wet is juist kennis der zonde. En ik hoop dat we allemaal weten wat dat is. Want ik denk dat we allemaal wel eens geprobeerd hebben om een gebod te houden. En dat het toch niet lukt. En let er wel op, dat is dan niet het gebod zoals we dat zelf bepalen. Maar de Heer zegt dan van, je kan wel zeggen, gij zult niet begeren. Maar als je al denkt in je hoofd aan die ander of iets wat je wil hebben, dan heb je het al gedaan. Hè? Ik bedoel, dan moet je het ook in de volle breedte toepassen. Nou, en als je dat doet, dan kom je er slechts achter dat je een zondaar bent. En dat je niet in staat bent om de Heer te dienen door de wet. En in de praktijk gebeurt het dus dat men dat ook wel weet en men gaat huigen. Men gaat proberen om een schoon gelaat naar de mensen in ieder geval te tonen. Kijk, mij eens goed doen. En dat is juist waar de Heer ageert in de bergreden. Van, ja, als je dan een aalmoes doet, hè, doet het dan niet om gezien te worden, maar doe het dan in het verborgen. Want de Heer ziet het hart aan en de mens ziet aan wat voor oog is. Maar wat de wet betreft, gelegd op het vlees is slechts kennis of gemeenschap der zonden. Maar nu, sinds de opstanding van Christus, maar nu is de rechtvaardigheid, de gerechtigheid Gods, geopenbaard geworden in het evangelie, lazen we in Romeinen 1 vers 16 en 17, zonder de wet, dus buiten de wet om. Hè, maar hij kwam toch niet om te ontbinden, maar om te vervullen. Ja, hij kwam inderdaad om te vervullen. Maar als je kijkt naar de omwandeling van de Heer en de letterlijke wet, dan zijn er wel wat haken en ogen op aan te merken. Hè, de dingen die hij op de Sabbat deed en zo, dat leidde juist tot discussie. Maar als het gaat om het vervullen, ja, hij kwam wel degelijk om de wet te vervullen, maar niet om letterlijk de wet te vervullen. Want als het, wat dat betreft, werd hij tot zondaar gemaakt. En stierf hij voor u en mij als zondaar. Tot zonde gemaakt onder de wet. En der wet gekruisigd, zoals Galaten 2 zegt. Maar de rechtvaardigheid Gods is niet zozeer door zijn dood tot uitdrukking gekomen, maar door zijn opstanding. En dus zonder de wet, maar de wet getuigde wel van. En dat hebben we al een aantal keren nu gelezen. De wet hebben er een schaduw van toekomende dingen. Nou, dat staat hier ook. De wet getuigt dus wel van de rechtvaardigheid Gods. En daarom zouden we de wet onderzoeken. Niet om te denken dat je eraan kunt voldoen. Maar omdat het doel van de wet, het einde der wet, Christus is. Romeinen 10 vers 4. En welke rechtvaardigheid vind je dan? Nou, de rechtvaardigheid Gods die door het geloven van Jezus Christus tot stand gekomen is. Door zijn trouw. Door zijn zachtmoedigheid. Door zijn geloof. De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. En die komt vervolgens via hem tot alle en over alle die geloven. En ik zeg altijd maar bij dit vers van het is uit geloof en tot geloof. Want als de Heer Jezus Christus geen gelovige was, als hij niet eerst geloofde en trouw was in de bediening en trouw is in de bediening waarin hij gesteld is, dan valt er voor ons niets te halen. Dan kun je geloven totdat je een ons weegt. Dan kun je tot de bergen spreken, hè? Dat ze in je zee vallen, met het geloof. Maar dan valt er weinig te halen. Want hij is degene die ons voorgegaan is. En hij is degene die die positie op de troon ontvangen heeft op basis van zijn geloof. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht had. En dus tot geloof, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Dus als je hongert en dorst naar de gerechtigheid, ja, dan kom je dus tot Christus uiteindelijk. Naar de gerechtigheid, de rechtvaardigheid die door zijn geloof tot stand is gekomen. En dan moet je wel honger en dorst hebben naar die gerechtigheid. En dan moet je dus eerst vaststellen dat er in deze wereld geen recht te vinden is. Nou, en een ander aanknopingspunt, als je denkt aan de gerechtigheid, is een persoon die in Genesis 14 al ten tonele verschijnt in de geschiedenis van Abraham. En dat is Melchizedek. En voor degene die de naam Melchizedek niet kennen, Melchi, dat is zoiets als koning, Melech. Maar daar staat vervolgens Sadiq, Tzedek, Melchizedek. Dat is koning der gerechtigheid. En we leren vanuit de Hebreeënbrief dat deze Melchizedek een voorafschaduwing is van Christus. De ware koning der gerechtigheid, de koning des vredes. Maar wat bracht hij voort bij Abraham? Geen Chinees. Brood en wijn. Verzadigd. En dat is toch prachtig, hè? Ik bedoel, je zoekt de koning der gerechtigheid en je wordt verzadigd met brood en wijn. Alleen geestelijk voedsel natuurlijk. Nou, tot hem zouden wij dus naderen. En ook hier zie je dus weer dat geloof de basis is tot het koninkrijk om in te gaan, maar ook om eruit te leven en verzadigd dus te worden. Nou, ik ga maar gewoon door. In de van de tijd, in Matthäus 5 vers 7 staat dan, zalig zijn de barmhartigen. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. En ook hier geldt weer eenzelfde soort verhaal. Want dat woordje barmhartigheid wordt zo vaak in het Nieuwe Testament gewoon één op één vertaald met genade. Daar wijst het ook op. En in het Engels, als je kijkt naar de King James Version bijvoorbeeld, dan staat er gewoon op mercy. Dat is wat barmhartigheid is. En het eerste waar ik aan denk, als ik aan dit vers denk, aan barmhartigheid, is toch wel de barmhartige Samaritaan. Hè, die barmhartigheid gedaan heeft. Want hij heeft ons barmhartigheid gedaan. En volgens mij, ik had het er net nog over met iemand. Zoveel denken dat zij wat moeten doen. Dat zij die barmhartige Samaritaan moeten zijn. Misschien wel omdat hier in Matthäus 5 vers 7 staat, zalig zijn de barmhartigen. En dus doe als de barmhartige Samaritaan. Maar als je die geschiedenis goed leest, dan stond deze barmhartige Samaritaan tegenover de priester en de leviet. En zij staan voor het oude verbond, voor het verbond der wet, wat niets kon doen voor de gewonde man. En het gaat er niet zozeer om wat die barmhartige Samaritaan deed. Het gaat erom wat die gewonde man zou doen. Want daar gaat het in het verhaal over. Die gewonde man die zou zich moeten overgeven aan die barmhartige Samaritaan. Want die leviet en die priester die konden het niet. Nou, en zo spreekt die barmhartige Samaritaan over Christus zelf. En hij is barmhartig naar ons toe. En vanuit die overvloed van barmhartigheid zouden wij ook barmhartig kunnen zijn. Maar dat is de enige volgorde. Dat woordje barmhartigheid, dat is het Griekse woordje elemon. Er zijn er vele met zo'n Strong's Bijbel, dus dat kun je wel verder zelf uitzoeken. Maar dat wordt ook vertaald in Matthäus 6 vers 1 met almos. En dat geeft precies aan waar het misgaat. Mensen denken, als ik maar wat geef, dan is het goed. Dan heb ik mijn goede daad gedaan. Maar die barmhartigheid die zou van binnen juist zijn. Die zou voortkomen uit een hart wat gevoed wordt door die barmhartigheid. En zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Het wordt ook vertaald in Matthäus 9 vers 27 met ontfermen. Het is eigenlijk het Griekse equivalent van dat beroemde rugama uit het Oude Testament, uit het Hebreeuws. Maar als je in Matthäus 9 vers 27 kijkt, dan gaat het over Israël. Ik ga er bewust niet naartoe omwille van de tijd. Maar het gaat om Israël wat een roep doet om de barmhartigheid. Ontferm u over ons. Het is een roep om hulp. Het is een roep om bemoeienis. Het is een roep om zorg. Maar het is de Heer Jezus Christus die barmhartig is naar ons toe. En hij geeft ons hulp. Hij verleent ons zorg. En hij bemoeit zich met u en mijn leven, zodat niet dat wij in de problemen komen, maar dat wij de erfenis kunnen verkrijgen. Dat we op de plaats van bestemming uitkomen. Nou, en in dat verband staat er dan in Hebreeën 2 vers 17. Ga ik even in. Hebreeën 2 vers 17. In die beroemde verse waarin uiteengezet wordt waarom de Heer Jezus mens werd. Zodat hij zou kunnen sterven namelijk. En waarom is dat? Vers 17. Waarom moest dat? Nou, hij moest in alles de broederen gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Dat hij zou weten wat het is om mens te zijn. In de dingen, en hij zou barmhartig en getrouw hogepriester zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen. Hey, Emmanuel, gij zult zijn naam Jezus heten, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Laatst weer Matthäus 1. En hier vinden we de hogepriester van het nieuwe verbond, die barmhartig is, net als de Samaritaan trouwens, om de zonde des volks te kunnen verzoenen. Het is Christus in zijn tegenwoordige positie. En op het moment dat wij deel krijgen aan deze barmhartige hoge priester, hebben wij het vermogen om door te geven wat we hebben ontvangen. En daar spreken de aalmoezen van, daar spreekt die barmhartigheid van. En het gevolg is dat de Heer daardoor ook weer barmhartig is naar ons. Dat hij ons alles geeft wat nodig is voor de godzaligheid. dat hij ons rijkelijk verleent om in te gaan in het koninkrijk. 2 Petrus 1. Alles. Hij is barmhartig en wij zouden vervolgens dus ook barmhartig zijn. En als laatste voorbeeld lees ik 1 Petrus 1. Want als hij ons barmhartig is, wat geeft hij ons dan? Gelooft, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Geprezen, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, Elemon, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En ook hier zie je weer Romeinen 1 vers 16 terug, namelijk we zijn niet slechts zondaren die nu gered zijn, wedergeboren, maar we zijn wedergeboren tot een levende hoop. Toen we tot geloof kwamen was het slechts het begin. En vervolgens zijn wij kinderen van God met een toekomstverwachting. Een levende hoop. En we hebben niet slechts een levende hoop. Wij zijn een levende hoop. En dat klinkt een beetje gek zo, maar dat zou ons leven bepalen. De toekomstverwachting die wij hebben, en dat kan alleen door genade nogmaals, is dat wij onderweg zijn naar iets beters en dat wij Christus verwachten, de zalige hoop. En dat is alles door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is de basis. En hier zie je weer, het kruis was noodzakelijk, maar dat wordt hier niet eens genoemd. Het gaat uiteindelijk om zijn opstanding. En waarom zijn wij wedergeboren? Waarom zijn we een levende hoop? Nou, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. En dat is de barmhartigheid die hij ons verleent. Dat er een erfenis voor ons bewaard wordt. En dat is slechts de helft van het verhaal, want het vers 4 eindigt met u. Maar dan zou je eigenlijk in plaats van een punt een komma moeten zetten, want u wordt ook bewaard. En dat is ook barmhartigheid. U wordt ook bewaard, namelijk die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus voor ons wordt een erfenis bewaard, maar wij worden voor de erfenis bewaard. Het komt allemaal samen en dat is door de opstanding van Christus en het werk wat hij nu in ons doet. En dat heet barmhartigheid verlenen. En ik vind het zo wonderlijk dat die ogenschijnlijk eenvoudige vers in Matteüs 5, dat die zo verkeerd gelezen worden. Terwijl als je gewoon heel simpel, want we doen eigenlijk niks moeilijks, we vergelijken gewoon schrift met schrift en die woorden komen terug en dan blijkt dat spreekt over het werk van Christus in onze dagen. En dan herken je dat als het goed is gewoon. Maar het past allemaal in elkaar, het hoort bij elkaar. Het is gewoon het nieuwe verbond wat uit de doeken wordt gedaan. Alleen met andere benamingen. En het is verborgen, want de Heer was op die berg en hij spreekt tot de zijnen. Je moet het plaatje erbij zien. Maar als je dat eenmaal weet, dan kun je er niet meer onderuit. Nou, ik ga terug naar Matteüs 5, want daar staat dan: zalig zijn de reinen van hart. Want zij zullen God zien. Ja, hoe kom je aan een rein hart? Nou, er zijn twee manieren. 1. Door het te laten vernieuwen. Dat is toch de beste optie, lijkt me. Ook dat vereist geloof, want dan moet je erkennen dat je huidige hart niet goed is. Nou, door het te laten vernieuwen. En het is dus de Heer, bij monden van David in Psalm 51, die zegt, geef mij een rein hart. Schep mij een rein hart. Psalm 51, vers 12. Zoek het maar eens op. En de vorige studiedagen gingen over Ezekiel 37. Maar daaromheen ging het continu over het aanbreken van het nieuwe verbond. En in dat verband werd er continu gezegd dat de Heer ze een nieuw hart zou geven. een nieuw hart dat beschreven zou kunnen worden. Een vlezen hart. In plaats van een stenen hart. Dat is Ezechiël 18 vers 31. En Ezechiël 36 vers 26. Een nieuw hart. Dus je komt terecht bij het nieuwe verbond. En dus in de praktijk bij de prediking van het evangelie. Ja, 36 vers 26. Maar dat is optie 1. Dus door je hart te laten vernieuwen, krijg je een rein hart. En wat is de andere optie? Dan zeg je, nou, ik heb al een nieuw hart. Klinkt nu natuurlijk wat plastisch, maar u begrijpt me. De volgende optie is door het te laten reinigen door de hoge priester. Hij kan je hart reinigen. Nou ja, hij reinigt ons helemaal. En ja, de versen zijn te over. Ik bedoel, ik noem 1 Johannes 1 vers 7. Hè, dat waar wij in het licht wandelen, daar reinigt het bloed van Jezus Christus zijn Zoon ons van alle zonden. En ik ga er expres niet naartoe, maar het mag duidelijk zijn dat dat in de eerste plaats over ons hart gaat. Over waar we in wandelen, waar we ons in bewegen. En ja, zoveel denken dat het hart slechts een element is, een systeem in het lichaam. Sprak we eens een oude vriend van me die geneeskunde studeerde. En het is een broeder, maar ja, die wilde daar niet aan. Die zei gewoon, ja, dit is gewoon een pomp. Gewoon een pomp, verder niks. Maar als je dat lichaam leert kennen, dan blijkt dat ja, die pompt wel het bloed rond. En het bloed van Jezus Christus, dat spreekt over zijn leven. En dat wordt rondgepompt in zijn lichaam. Hij houdt zijn eigen lichaam in stand en hij reinigt het. Hij brengt het in contact met nieuwe voedingsstoffen en hij reinigt het. De oude afvalstoffen, dat wordt weggefilterd. Hij houdt het in stand. En dat hart is dus de zetel van geloof. Het gaat over de trouw en het geloof van de Heer Jezus Christus. Daar spreekt het hart van. Dat is de pomp, dat is de kracht. Hè, de kracht die zorgt voor de reiniging, zijn trouw. En dat reinigt zijn lichaam. En dus reinigt het ons van alle zonden. En wat dacht u van Hebreeën hoofdstuk 9, vers 13 en 14, waar staat dat wij nu onze gewetens zouden laten reinigen van dode werken, opdat wij de levende God zouden kunnen dienen. Hebreeën 9, vers 13 en 14, maar dat gaat er over de hoge priester die ons reinigt. Hij reinigt ons. Nou ja, als we daar dan toch zijn, dan kom ik in Hebreeën hoofdstuk 10 terecht. En daar staat dat wij, nu wij weten dat we een hoge priester hebben, vers 21 van Hebreeën 10. Dat staat in vers 21. En terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods, laat ons dan toegaan. Laat ons dan toegaan. En hoe gaan wij dan toe? Met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, en onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Maar ja, dan moet je dus Hebreeën 9 vers 13 en 14 ernaast leggen. Waar staat dat het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe niks konden doen. Laat ik het dan maar even samenvatten. Het was slechts symboliek. Desalniettemin was het wel iets wat gedaan moest worden en het had een uitwerking. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf vergoden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Nog even stampen. Dus het gaat om het bloed van Christus wat ons reinigt. En daardoor wordt ons hart gereinigd. En als we gereinigd zijn, als we weten dat ons hart gereinigd is, dan kunnen we dus met een waarachtig, vers 22 van Hebreeën 10, met een waarachtig hart in volle verzekerdheid en niet met angst, zoals dat onder het oude verbond gebeurde, maar in volle verzekerdheid des geloofs, wetende dat onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water, Ik laat Efeze 5 maar even voor wat het is. Maar dat is de werking van het woord. Hij reinigt zijn lichaam. Laat ons dan de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. De toekomstverwachting. We zijn onderweg. Want hij is trouw aan wat hij beloofd heeft. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en goede werken. En onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Ja, dat zijn sommigen gewend. Die komen niet samen. En dan heb ik het niet over zondagochtend. Ja, maar ik kijk op internet. He? Ja, je verzint het maar. Ik bedoel, onder de wet kom je er altijd onderuit. Je kunt wel wat verzinnen. Maar dit gaat over onze persoonlijke vergadering voor de troon der genade. En dat kun je alleen zo doen. En ik denk er altijd maar bij van, ja, weet je, we wandelen hier een aantal jaar rond. En we hebben goede dagen, slechte dagen. De een heeft beter dan de ander, lijkt het soms. Maar er komt een moment dat je voor de Heer staat. En dan sta je alleen. Er is er niemand waar je je achter kunt verschuilen. Er is er niemand waar je op kunt leunen. Dan gaat het alleen over wat je zelf hebt gekozen. En de vraag is dan niet, wat heb je gedaan? Maar op wie heb je vertrouwd? Dat is de vraag. Nou, en ik hoop dat we dan allemaal op hem kunnen leunen. Dat we gewoon op onze knieën kunnen gaan. En dat we hem in ieder geval herkennen. Dat zou wel fijn zijn. Want dat is het tweede deel trouwens van dit vers. Hè? Dat waar wij rein zijn van hart, daar zullen wij God zien. Ja, maar ik zie de Heer niet enzovoort. Nee, en toch wel. We zouden de Heer nu al gaan zien. En ook al heeft niemand van ons, denk ik, de Heer gezien. Laat ik het dan maar met een slag om de arm nemen. Want er zijn er altijd die zeggen de Heer te hebben gezien. Ik niet. Maar ik hoop wel dat als de Heer straks verschijnt, dat ik hem gelijk herken. Op basis van dat ik hem ken door zijn woord. Want dat zou de werking van het woord moeten zijn. Ik vind het wonderlijk, maar het is altijd zo in de schrift. We horen het woord en we gaan zien. Dat is de werking van het woord. We horen het woord en we gaan zien. En dat is ook de echte volgorde. En in de wereld zegt de ongelovige, eerst zien, dan geloven. Maar de werking van dat woord is dat het zo krachtig is dat het iets in ons hart doet. En dat er ieder van ons weet dat het de waarheid is. Maar je kan het een ander niet opleggen. Die moet zelf dat besluit nemen om te willen onderzoeken. Maar van binnen ben je bevestigd in die dingen. Wij zien. En in dat verband, ik hoop dat u nog in de Hebreeënbrief zit. Maar er staat in Hebreeën 2 vers 9. Dat de wereld hem niet ziet. Staat in Hebreeën 2 vers 8 dat hem alle dingen zijn onderworpen. Dat hij een uitermate hoge positie heeft. En dat daarin niets is dat hem niet onderworpen is. Doch, vers 8 aan het eind. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dus als het om het letterlijke plaatje gaat, zien wij dat koninkrijk nog niet. Nee. En we lezen de krant. We stellen vast dat dat inderdaad nog niet het geval is. We zien dat niet. Maar wat zien we wel? Vers 9. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En dat is niet in de toekomst, dat zou nu zijn. Door de werking van dat woord. Doordat we gereinigd worden van hart. Doordat we weten dat hij dat wonder aan ons doet. Dat hij actief aan ons werkt. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En God kun je niet zien. Maar hij is het beeld Gods en hij maakt zich bekend door zijn woord. Ja, dan moet je inderdaad gemeenschap hebben om van hem te gaan houden. Dan moet je naar hem luisteren. Dan moet er contact zijn. Maar wij zien hem met eer en heerlijkheid dan gekroond. Hij die een weinig minder dan de engelen geworden was, voor een korte tijd, vanwege het lijden der zoons, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zal. Maar nu is hij een getrouw en barmhartig hogepriester, vers 17. We zouden hem nu zien dus. En in Hebreeën 12, vers 14 staan woorden van gelijke strekking. jaagt de vrede na. 12 vers 14. Met alle en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. En dat betekent niet dat als je dat niet doet, dat je in de toekomst de Heer niet zien zal. Nee, als jij de Heer nu wil zien, zou je moeten wandelen in die vrede. In de vrede van het nieuwe verbond. En zou je dezelfde weg moeten wandelen die de Heer ook voorgesteld werd in vers 1 en 2 van dit hoofdstuk. De weg des geloofs namelijk. Maar waar we die weg willen bewandelen, ja, krijgen we te maken met een vader die ons opvoedt. Dat is hoofdstuk 12 ook. En dat schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Maar het bewerkt wel een godzalige vrucht, de gerechtigheid. En we gaan de Heer zien. Maar velen zijn er net als Esau en die willen dat niet. Die zoeken de dingen van hier, van beneden. Ja, en dan sluiten de ogen zich voor de Heer die met eer en heerlijkheid gekroond is. Maar we zouden dat woord horen en met zachtmoedigheid in ons hart laten planten en dan gaan we zien. Nou, ik ga verder met vers 9. Zalig zijn de vreedzamen. Vers 9 van Romeinen 5. Ik weet dat ik hier snel ga, maar de gedachte is niet anders. Het gaat wel elke keer eigenlijk over hetzelfde gewoon. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. In het Engels staat daar niet zozeer degene die aan vrede deel hebben, de vreedzamen, maar er staat de peacemakers. Niet alleen maar deel hebben aan de vrede, maar ook vrede voortbrengen. Ja, dat is van het Griekse woordje Irene, hè? De naam Irene, dat betekent vrede. Irene. En wij brengen geen vrede tot stand, zoals de peacemakers zouden doen. Peace. Maar we zouden die vrede wel bewaren. Maar hoe kom je aan vrede? Nou, hetzelfde geldt weer voor dat reine hart. Doordat hij ons vrede geeft. Doordat hij ons vrede aanbrengt. En voor het verband geef ik nu nummer 25 vers 12 gewoon. Waarin de Heer al vroeg in de geschiedenis aankondigt, via Mozes, dat hij Israël het verbond des vredes zou geven. Zie, ik geef u mijn verbond des vredes. En hoewel de wet van het oude verbond tot het volk kwam, wordt daar via dat verbond al gesproken, vooruitgesproken over dat verbond des vredes. En Ezechiël gaat er dan op dit op door, maar dat laat ik dan maar voor wat het is. Maar wat dacht u van Johannes 14 vers 27? De Heer die in de opperzaal vergaderd is. Bij de discipelen. Persoonlijke samenkomst heeft met de discipelen. En eerst zegt dat hij de trooster zou zenden. Maar vervolgens zegt hij: vrede laat ik u in vers 27. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. Want de wereld zoekt ook vrede. En dan verschijnt er weer iemand op het wereldtoneel die de zogenaamde vrede moet bewerken. Maar wij hebben een veel betere vrede. Hij zegt, mijn vrede geef ik u. En ik geef hem u. En uw hart worden niet ontroerd en zijn niet verzaagd, enzovoorts. En als we dan later in de Romeinenbrief lezen, dan staat er dat wij nu gerechtvaardigd zijn door het geloof van Jezus Christus, in Romeinen 5 vers 1, en dat wij nu op in de vrede gezet zijn. Of Efeze hoofdstuk 2 vers 14, waarin staat dat hij onze vrede is. Degene die die twee tot één maakt. En de middelmuur des afscheidsels, namelijk de wet, heeft afgebroken. Want vrede, dat is verbinding tot stand brengen. En er staat dus eigenlijk, zalig de vreedzame, zalig degene die deel hebben aan de vrede van Christus. Want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Nou ja, kinderen, er staat letterlijk bios, zonen. En dat sluit kinderschap natuurlijk niet uit, maar het is meer dan slechts, en ik benadruk dat, het is meer dan slechts wedergeboren worden. In de Bijbel gaat het nooit om het enkele feit dat een kind geboren zou moeten worden. Zo van, nou, dat is ook weer gebeurd. Het kind ligt in de kribbe, zie maar wat je ermee doet. Het gaat altijd om het hele proces van opgroeien en zoonschap. Het verkrijgen van eigen verantwoordelijkheid. En dat de vader zegt, bouw voort wat ik achterlaat. Nou, in de wereld gaat dat vaak mis. Maar wij zouden delen in de erfenis van Christus. En wij zijn dus mede-erfgenamen en mede-zonen. Maar we zijn op dit moment kinderen die opgroeien. Maar waar wij deel krijgen aan zijn vrede en de vreedzame werking van het nieuwe verbond toelaat in onze levens, krijgen wij ook deel aan de erfenis. En zullen wij zijn Gods zonen. En ja goed, hier kom ik op een punt wat ik toch nog eventjes wil aanstippen. Ik heb ze nog niet allemaal af, die zaligsprekingen. Maar het gaat niet slechts over ons als individu. We hebben het nu vooral toegepast op onszelf als ja, individuele mens die deel krijgen aan het nieuwe verbond. Maar het gaat hier ook over het collectief. Over hogere dingen, over volkeren. En dat wil ik toch ook eventjes laten zien. Hetzelfde vind je bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11 van de brief van Paulus, waarin een verhandeling plaatsvindt die niet zozeer over het individu gaat. Nou, je hoeft het niet op te zoeken, want ik ga het ook niet lezen. Maar als je dat op het individu zou toepassen, dan kom je heel snel op de leer van uitverkiezing terecht. Want er staat dat hij verkiest wie hij wil en verhardt wie hij wil. En Jacob heb ik lief gehad en Esau gehaat en zo. En Farao heb ik verhard. En in Galaten 4 vind je ook zoiets, waarin staat dat de Heer kwam onder de wet om te verlossen. En, dan denkt men, en daar staat dan ook zoiets over de kinderen Gods. Ik laat het maar even, ik zoek het niet op. Maar de kern daar is dat het niet over individuen gaat, maar op volkerenniveau spreekt. En dat onderscheid moet je kennen. En dat is eigenlijk hier ook het geval in Matthäus 5. En om dat te laten zien ga ik eventjes terug naar Matthäus 4 vers 24. Want daar staat, in dat plaatje wat geschetst werd, vers 23 al, Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Dan moeten we vaststellen dat het niet slechts gaat over individuen, maar dat het over heel onze bedeling gaat, waarin de Heer niet predikt onder Judea en onder de Joden en onder het Judaïsme, maar dat hij predikt onder de andere stammen van Israël. Los van hoe dat letterlijk in die geschiedenis was, want dat was in Galilea, een plaatsje in het land. Het spreekt over hogere dingen, het is profetisch dus. Nou, en daar staat ook dan in vers 24, en zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. Dus wat hij deed werd bekend in Syrië. En zij brachten vervolgens alle die kwalijk gesteld waren. De zieken werden genezen. Maar wat is Syrië? Nou, in die dagen was het een Romeinse provincie. Ja, sommigen kennen maar één Syrië. En dat is van Assad. Maar dat was toen een Romeinse provincie. En de hoofdstad van Syrië was Antiochië. En dat speelt een grote rol in Handelingen, in de prediking van Paulus. En hoe niet zozeer de Joden deel kregen aan de zaligheid, maar de heidenen buiten. Dus Syrië heeft op een of andere wijze te maken met de heidenen. Maar stel ze tegenover de Joden, stel ze tegenover Juda, en je komt terecht bij de 10 stammen. En dat is waar Syrië over spreekt. Syrië. Daarvoor had het of een hele belangrijke stad in het oude Syrië is Damascus. Damascus. En dat heeft te maken met dam, en dat is bloed. Het is een van de oudste steden trouwens ter wereld. Maar daar gebeurt ook het een en ander. Hè? De roeping van Paulus bijvoorbeeld in Damascus. Dat is in Syrië. Op het moment dat Abraham spreekt over zijn erfenis. Abraham, wat was hij trouwens? Een bedorven Syriër. En hij had de wet niet lazen in Romeinen 4. De belofte werd hem gedaan voor de wet, buiten de wet om. Maar hij zei op een gegeven moment, ja, wat moet ik nu? Ik heb geen nageslacht. En deze Eliezer, deze Damascene zal mijn zoon zijn. In Syrië. Nou, dan moet je weten dat Syrië ook in verband wordt gebracht met Assyrië. Het is niet helemaal hetzelfde. Syrië is een kleine gebied, Assur is een groter gebied. En Assur was een wereldrijk. Het Assyrische koninkrijk. En Syrië is uiteindelijk een kleine gedeelte, meer richting Turkije en Irak, wat onderdeel uitmaakte van dat rijk. Maar het is allemaal gelinkt. En het komt allemaal overeen met onze bedeling. Dus dat begint dan met Abraham. Maar later vinden we de geschiedenis van Isaac en Rebecca. Daar hebben we over gelezen in Genesis 24. Maar waar ging Eliezer naartoe om Rebecca te halen voor Isaac? Naar Syrië. Want Betuel, die kwam uit Syrië. Dat staat in Genesis 25, vers 20, als je dat wilt opzoeken. En op het moment dat er bij Isaac wat te erven viel, met Jacob en Esau. Nou, Jacob kwam op een of andere wijze aan het eerstgeboorterecht, via een, ja, toch wel een list, hè? Dat is waar Jacob mee te maken heeft. En als ik aan een list denk, denk ik aan onze bedeling. Maar vervolgens krijgt hij in de praktijk die erfenis bij oom Laban. En waar woonde oom Laban? In Syrië. Padam Aram. Aram is Syrië. Dat is van zo. En daar ging hij dus naartoe. En daar verbleef hij 20 jaar. Maar dat spreekt over onze dagen. Nou, en ja, zo heb je meer voorbeelden. Later werd Biliam bijvoorbeeld, in de geschiedenis van het volk Israël, die werd uit Syrië geroepen om Israël te vloeken. En in tegendeel zegende hij juist het volk. Heeft dat met deze dingen te maken? Dat is ook weer een onderwerp apart. Vervolgens is het de Heer, dan ga ik maar naar het Nieuwe Testament. Is het de Heer die in Lucas 4, nadat hij uit de woestijn terugkwam, in de synagoge predikte en zegt tegen de Joden daar, dat slechts Naaman de Syriër deel kreeg aan de zaligheid. Dat is Lucas 4, vers 27. Ik ben er toch in de buurt, laat ik het maar even opslaan. In vers 24 zegt hij, er is geen profeet aangenaam in zijn vaderland. Nou, dat is al op het zere been van de Joden. Want zij dachten dat alle beloften Gods binnen het Jodendom vervuld zouden worden. Nou ja, dat wilden ze forceren. Maar, goed, hij kwam als profeet en hij zegt, ja, maar ik ben in mijn vaderland niet geliefd. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia. Toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het hele land. Maar tot geen een van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. Ja, en ik kan er gewoon niet op ingaan vanwege de tijd, maar je moet dan niet vast blijven houden aan dat enkele verhaal met één vrouw die dan deel krijgt aan de redding. Dat Elia daar terecht kwam. Dat gaat over Israël zelf, wat terecht kwam in de ballingschap in het buitenland. En daar tekort had. Arm was. De hemel was gesloten. Maar in die toestand, van ja, tekorten werd zij verzadigd. En er was voldoende. Maar dat was dus niet in het land, dat was in het buitenland. En vers 27, er waren vele melaatsen in Israël. Ter tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. In het buitenland. Syrië. Ja, en toen de Joden doorkregen dat het over hun ging en niet over individuele gevallen, werden zij met toorn vervuld. Als zij dit hoorden. En opstaande wierpen ze hem uit. Weg met hem. Dat willen we niet horen. Een profeet is niet geliefd hier. Maar ja, hij ging weg. Vers 30. Midden van hem. Hij ging. En hij kwam af te Capernaum. En ja, dat is ook zo mooi. Dan heb je dat nagaan meer. Nou, vertroosting. Door de hoge priester. Kafar. Verzoenen door de trooster. Kafar is verzoenen. En Naum is Nagem, is vertroosten. Het is de verzoening door de trooster. Dus in plaats van het koningschap onder de Joden, heeft hij het priesterschap in het buitenland. En waar hij gehaat wordt door de Joden onder de wet, wordt hij geliefd door de heidenen. Maar op de achtergrond het andere deel van Israël in het buitenland, in Galilea. En hij leerde hen op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Nou, zo eindigt Matthäus 7 ook op de bergreden. Zijn woord was met macht. En dat is waar het om gaat. En dat Syrië heeft dus alles te maken met degene die bij Israël hoorden, maar in het buitenland terechtkwamen en daar deel krijgen aan de zaligheid. En dus werden de Syriërs bij Dothan geslagen, 2 Koningen 6, met licht, licht van het nieuwe verbond. En zij komen terecht in Samaria, de hoofdstad van het tien stammenrijk. Ik weet dat dit veel is voor sommigen, maar ja, laat het gewoon eens op je inwerken. En de Heer, die werd geboren dus in Syrië. He? Hij werd toch in Bethlehem geboren? Ja, maar dat was de provincie Syrië in die dagen. Het was geannexeerd door de Romeinen. En daar begon de Heer dus ook zijn bediening, in Syrië. Maar dat is op de achtergrond. En Paulus' bediening begon ook in Syrië, in Damascus. Toch? Nou ja, als je dan teruggaat naar Matthäus 4, waar dat Syrië genaamd wordt, ja, dan staat er dus heel kort zo, nou, zijn gerucht ging uit in heel Syrië. Maar er zit dus veel meer achter. Dat hoort ook bij dat plaatje wat geschetst wordt. En daarom staat er dan in vers 25, en vele scharen volgden hem na, van Galilea en van Decapolis. Want Galilea wordt gekoppeld aan de 10 steden, Decapolis. Dat heeft te maken met de 10 stammen dus. En Galilea, de heidenen. En dat wordt gesteld tegenover Jeruzalem en Judea. Dat staat er achteraan. Maar die komen daarna. En van over de Jordaan. En dan begint de Heer met de bergreden. Op de berg. Maar dat is het plaatje wat daar op de achtergrond dus geschetst wordt. Ja, en als je dan, als de Heer dan op een berg gaat. En jij leest bijvoorbeeld in Matthäus 21 vers 21. Dan moet je toch weten waar het over gaat. Hier, Matthäus 21 vers 21. Want hij verdort daar de vijgenboom. En dan moet je weten dat dat spreekt over Israël in aardse toepassing. Dat koninkrijk wat tijdelijk geen vrucht voort zou brengen. Er zou niemand op de troon zitten. Maar in de toekomst zal de vijgenboom weer uitbotten. Matthäus 24. Maar ja, hoe is die vijgenboom zo terstond verdort? Staat er in vers 20. En dan staat er, doch Jezus antwoordde, zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfelde, gij zou niet alleenlijk doen hetgeen de vijgenboom is geschied, maar indien gij ook tot deze berg zeide, wordt opgegeven en in de zee geworpen, het zou geschieden. Dan moet je dus ook weten, nu je weet wat een berg is, dat aan de ene kant de vijgenboom verdord wordt, aan de andere kant die berg inderdaad door geloof in het woord van God en de uitwerking van het woord van God in zee geworpen is. Het koninkrijk van Christus is in het, onder de volken in het buitenland. Want daar spreken de zeeën over. Niet in het land, maar in het buitenland. En daar is de Heer dan op zee. Altijd die plaatjes waar de Heer op zee is, aan het vissen. Want daar is het koninkrijk nu. Ja, ik ken de vers hoor. Ik heb vroeger ook gedacht, ik moet geloven. En misschien gaat het lepeltje wel bewegen. Zo Uri Geller-achtig. Maar daar gaat het niet over. Wij moeten niet proberen om een berg te verzetten. Lukt je niet, echt niet. Ik heb het geprobeerd. Lukt niet. Jij wel? Oh jeetje. Nou, één keer was ik in een samenkomst. En daar was iemand, een voorganger. Ik zal niet zeggen waar het was. Maar iemand was jarig. En die ontving de zegen. En die man die blies. En die vent die vloog zo 2-3 meter naar achter. Toen schrok ik wel even. Maar ik dacht, geef die nou mee. Het was een grote man. Maar, ja. Dus hij blies hard. Toen dacht ik wel van, nou kijk maar niet naar mij, straks komt hij hier ook. Ja. Ah, je maakt soms wat mee. Maar het gaat dus niet om letterlijk bergen. Je zou moeten weten waar het over gaat. En waar aan de ene kant dus gesproken wordt over het aardse Israël en het Jodendom, wat zou verdorren, wat geen vrucht zal brengen, voortbrengen, wordt aan de andere kant gesproken over het koninkrijk van Christus, wat zich zal bevinden onder de volkeren. En de gemeente uit de heidenen wordt nu verzameld vanuit de volken. Maar het is de uitwerking van het woord van God. En dat zouden we geloven, vertrouwen. En dan weten we dat die berg in zee geworpen is. En dat is door het werk van Christus. En zo zie je dat de Heer dus ook vervult wat de profeten gesproken heeft. Hij kwam niet om te ontbinden, hij kwam om te vervullen. En door zijn bediening is dit allemaal gebeurd. Dat is waar Matteüs 5 over spreekt. Nou, en als je dan teruggaat naar Matteüs 3, ik moet al een tijdje ophouden, dan staat er in vers 3 bijvoorbeeld als dat begrip zalig. Hè, zalig zijn zus en zo. Nou, ik heb al gezegd, dat is het Griekse woordje makarios en het Hebreeuwse woordje asheri. En dat betekende uitgieten, schenken, alsof de geest uitgeschonken wordt. Maar dat betekent ook azer. Azer, de stam Azer. Het betekent ook Assur. Het betekent ook Assyrië. En je zou dus moeten weten, slechts door één zo'n woord. En ja, goed, hij sprak Aramees. Zij zouden moeten weten, eigenlijk door deze zaligsprekingen te beginnen met zalig. Want eigenlijk is de volgorde verkeerd, hè? Maar hij begint met zalig. Wijst hij al naar die 10 stammen, naar Syrië. Naar Assur, waar zij in opgegaan zijn, in de Assyrische ballingschap. En hij zegt eigenlijk van, ja, het zijn niet degenen die menen door de wet zalig te worden, maar het zijn die anderen, die armen. Die zijn zalig. Maar het is een heenwijzing al naar de 10 stammen dus. Naar Syrië. En dan hoop ik dat je ook begrijpt dat als er in Lucas 2 vers 36 staat, dat daar een vrouw uit de stam van Azer was ineens. Lees het maar eens na, Anna. Ja, dat het eigenlijk spreekt over dat die 10 stammen daar vertegenwoordigd waren om deel te krijgen aan de zaligheid. Ze hadden daarop gewacht. Daar zit dus veel meer achter. En als laatste van dat woordje azer. Het is asheri. Ik ben me van bewust dat de meeste het niks zegt, dat Hebreeuws. Maar dat is met een sheen. Asher. Maar als je daar staat een puntje op die letter. En dat puntje kan ook op de andere kant van de letter staan. En dan is het Azer. Niet Asheri, maar Azer. En dan betekent het 10. Gewoon Azer, 10. En dat, ja, het vult elkaar gewoon aan. Het gaat hier over de 10. Israël, maar dan het andere deel wat tot geloof komt. En zalig zijn zij. Zalig zijn zij. Namelijk de armen van geest. Vers 3. Maar waar staat de rijke voor in de Bijbel? In de evangelie? Dan kom je toch bij de rijke man en de arme Lazarus terecht. Het gaat precies over deze dingen. Dan kom je toch terecht in Lucas 15 bij de verloren zoon die eerst alles had, de erfenis had, maar alles kwijtraakte en arm was en verzadiging zocht bij de varkens. Maar het niet vond en terugkeerde naar de vader. Daar gaat het over. En er was een rijke zoon die alles had, die jaloers werd. Het gaat over die dingen. En wij denken maar dat het alleen maar over ons gaat. Maar de Heer vertelt zijn plan. Ja. Matthäus 11. Ja, het zijn te veel versen om te lezen, maar lees het zelf maar in na. Wij zijn die armen van geest. Die 10 stammen zijn die armen van geest in het begin van onze geschiedenis, van de christelijke geschiedenis. Wij zijn die armen, wij zijn die kreupelen, wij zijn degene die tekort kwamen, wij zijn degene die honger en dorst hadden naar de gerechtigheid. Maar daar zit dus ook die volkerenkwestie achter. Dan kom ik nog in Matthäus 21 vers 5. Daar wordt een ezel aangedragen. Ga zoek die ezel en breng hem tot mij, breng ze tot mij, vers 2. En indien u iemand iets zegt, vers 3, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van nodig heeft en dat hij ze terstond zal zenden. En dit alles nu is geschied, opdat vervuld wordt hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende, zeg der dochter Sions, zie uw koning komt tot u zachtmoedig. Heb je zachtmoedigheid? Zalig zijn de zachtmoedigen. En gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong en ene jukdragende ezelin. Het is een zachtmoedige ezel. Nou ja, ezelin. En je wist niet dat het bestond. Maar dat gaat ook niet over slechts die ezel. Dat spreekt over een heel volk. Een volk wat haar kruis draagt. Maar als je kijkt wat hier beschreven wordt, dan gaat het over een familie van ezels. Het gaat over heel Israël. En we zouden moeten weten dat dat over die volkerenkwestie gaat, waarin niet het Joodse volk op dit moment Ammi is, maar waarin Jozef, Ephraim op dit moment Ammi is. En in die dagen leven wij. En daaruit wordt de gemeente in onze dagen verzameld. Nou ja, dan blader ik nog even terug naar Matthäus 9, vers 11. Dat is op zich al een beeld van hoe de 10 stammen tot geloof komen. Die wordt uit die, ja, goed, de tollenaar, dat zegt al genoeg, denk ik. Net als met Zacchaeus uit de vijgenboom geroepen. Maar goed, hij moet in zijn huis zijn. En er staat dan in vers 10, en het geschiedde als hij in het huis van Matthäus aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. Dat spreekt over het begin van onze bedeling. Dat was een klacht aan het adres van de Heer, dat hij omging met hoeren en tollenaars, met zondaren en tollenaars. Maar ja, in Johannes komt naar voren dat hij het aan de stok kreeg, juist met de Joden en de Farizeeën. Maar zij waren zachtmoedig, zij luisterden wel, zij wilden wel delen in wat hij te zeggen had. En de Farizeeën, dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet u meester met de tollenaren en de zondaren? Maar Jezus, zulks horende, zeiden tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Toch gaat heen en leert wat het zei, ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Ja. Hij wil barmhartigheid. Hij zoekt geloof. En dat vindt hij juist onder die andere categorie. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het contrast moet duidelijk zijn. Het gaat over een ander volk wat tot geloof komt. En zij worden juist door de Joden een belachelijk volk genoemd. Armen van geest. En uiteindelijk is het Paulus die tegen de gelovigen in Korinthe zegt: want gij ziet uw roeping, gij broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar wij zijn niet wazen die het juiste deel hebben gekozen. Zalig. Nou ja, en vervolgens, ja, ik heb geen tijd meer, maar dit kun je toepassen op al die versen in Matthäus 5. En misschien dat we daar later nog een keer aan toe komen. Maar ik hoop dat duidelijk is dat het woord rijk is. En dat deze woorden niet slechts de wet representeren van Jezus. Doe dit en gij zult leven. Nee, het is het rijke woord van onze Heer Jezus Christus. Die ons hoge priester geworden is naar de ordening van Melchizedek. En hij onderwijst ons. Hij voedt ons. Hij leidt ons. En hij brengt ons ook op die hoge plaats. En daar, van daaruit krijgen we overzicht in het over wat hij doet. Dan krijgen we zicht op dat beloofde land. Zoals Mozes dat ook al zag. Maar sterker nog, wij gaan met Christus dat land binnen. En we zouden nu hem volgen en daarin wandelen.